32 dorpen en één stad. Omroep Land van Kuik nieuws. 12 uur.
Dit is het nieuws. Goedemiddag. Netbeheerder Tennet heeft voor 5,5 miljard euro aan overeenkomsten gesloten met andere bedrijven voor de aanleg van 10 hoogspanningskabels. Het gaat om 6 Duitse aansluitingen met windparken op zee en 3 in Nederland. Naast de kabels op zee gaat het ook om de aanleg van een gelijkstroomcorridor die ervoor zorgt dat alle op zee opgewekte elektriciteit verder het land in wordt gevoerd. De energiesector wil dat de overheid terugkomt met een eigen noodfonds om mensen met lage inkomens te helpen bij het betalen van hun gestegen energierekening. Volgens de branchevereniging Energie Nederland hadden leveranciers het fonds met extra geld graag langer willen openhouden, maar gaat de overheid daar niet in mee. Daarom roept Energie Nederland het kabinet op om een eigen fonds voor de komende winter op te starten. De kransen die gisteravond tijdens de dodenherdenking in Rijswijk zijn gelegd, zijn later vernield en in het water gegooid. De politie is op de hoogte van de vernieling. Een voorbijganger zag vanochtend de kransen in de bosjes en in het water liggen. De bloemstukken zijn kapotgetrokken voordat ze werden weggegooid. Wie verantwoordelijk is voor de vernieling is nog niet duidelijk. En dan het weer. Vanmiddag zonnig, maar ook kans op flinke buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 18 graden. In de loop van de avond verdwijnen de buien en klaart het op steeds meer plekken op. Er is dan weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen de Belgische grens en Oost-Maarland 3 kilometer file. Tussen IJssel en Knoop het Kruisdonk 7 kilometer file. En het staat helemaal stil. Want de Koning Willem-Alexander-tunnel in de A2 is dicht. In beide richtingen door een autobrand. Vanuit Eindhoven staat 5 kilometer file tot aan de tunnel. En waarschijnlijk komt over niet al te lange tijd de hoofdrijbaan weer vrij richting het zuiden. Op de A16 ondertussen Breda richting Rotterdam rijdt het langzaam nog steeds tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum over 12 kilometer, 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. In 8 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder 20 minuten oponthoud door omrijders vanwege de dichte A29. Op de A58 Vlissingen-Breda tussen Afrit Kruiningen en Heerlen bij Bergen op Zoom 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 35 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.
Het overlijden van mijn man was erg plotseling. Er moesten in een korte tijd veel dingen geregeld worden. Toch kreeg ik door de begeleiding van Schreien weer overzicht en rust. Er was letterlijk alle tijd voor ons. Voor de crematiedienst hadden we de hele ochtend het gebouw voor onszelf. Dat deed ons heel erg goed.
Op Buitenplaats 7 Hutten speelt tijd geen rol. Voor een afscheid krijg je als familie alle tijd, doordat we maar 2 diensten per dag houden. Geen tijdsdruk, maar alle tijd voor jou. Kijk voor meer informatie op www.7hutten.nl.
Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
Op 9 mei is het bij Omroep Land van Kuik Songfestivaldag. Van 9 tot 4 komen de 100 beste songfestivalliedjes op de radio. Met veel weetjes, achtergrondinformatie en praatjes met deskundigen.
Een beetje, verliefd is iedereen, wel is dat weet je.
En er zijn ook nog prijzen te winnen. Je hoeft alleen maar jouw favoriete songfestivalliedje te appen naar 0485 381 777. Of een mailtje te sturen naar redactie@omroeplvc.nl. En je maakt kans op een cadeaubon van IJsselon Milano uit Mil. En deze is beschikbaar gesteld door autorijschool Roy Mengerink uit Mil. 9 mei, Songfestivaldag, bij Omroep Land van Kuik.
Langs haar gezicht, amper 18 jaar, maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen loopt om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een dag, misschien een jaar, misschien wel nooit meer vrij. Oh, oh, oh. Totdat de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt. Oh, oh, oh. Maar haar kans.
eenzaam en verlangt ze terug naar toen. Geborgenheid en warmte en liefde voor zoen. Ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna ieder ander mag. Ze droomt haar wereld uit en denkt haar tranen weg.
Een hele goede middag, Frank.
Een hele goede middag. Ik hoor muziek op de achtergrond helemaal, klopt.
Ja, dat klopt.
En hoe komt het?
Omdat het freedom is. Oh. En dan hebben we de vrijheid om muziek te draaien wanneer we maar willen.
Oh, zo, oké. En dan mogen wij dan ook gewoon erin praten.
Ja, in dit geval wel. Ja. Dit geval wel.
Ik heet alle mensen die thuis achter de, aan de radio gekluisterd zitten van harte welkom op deze vrijdagmiddag. Normaal gesproken is hier dan non-stop muziek.
Ja.
Maar omdat het 5 mei is en bevrijdingsdag is, heeft de Omroep Land Verkuik bedacht. Laten wij in ieder geval 5 uurtjes besteden aan de bevrijding. Op 5 mei. Dat is toch mooi?
Vind ik ook. Ja. Maar er is ook iets bijzonders.
En dat is?
Er is iets te doen.
Ja, er is, om, er is vanmiddag is het een festival in de Wissel.
Dat is de eigenlijk... Wissel is trouwens een gebouw in Mil.
Ja.
Voor de luisteraars buiten de voormalige gemeente Middelsen-Hubert. Dat is het jongere gebouw bij het oude spoor.
Mm-hmm.
En daar staat vroeger ook de lokale omroep Mil.
Ja, daarachter.
Bij de Spoorstraat.
Ja, in een houten huisje.
Ja.
Dat is goed. Nee, we zullen er de komende 5 uur op letten. Als wij het hebben over mensen, over personen, over dingen, dat wij dan even uitleggen voor de mensen die niet uit het dorp komen, dat ze weten waarover het gaat, mochten ze het nog niet weten. Afgesproken, Herman.
Dat is prima.
De komende 2 uur ben jij ook in de studio aanwezig. En daarna Helmoet Nabius en dan Roger van Bracht. Maar voor mij kom je vanmiddag niet af. Ik ben gewoon de hele middag hier.
Good morning world, it's a brand new day. Roll along, boys, leave a place for me. I'm getting so tired of the company. I'm getting black looks from the big white man. I've got to get away just as fast as I can. Down in Malibu where the living is so wild and free. If you want to get happy, then people come along with me. A beep, bow, 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 bow.
Dichterbij dan je denkt.
Omroep Land van Kuik.
En u luistert naar Omroep Land van Kuik. We zijn bijna tot de klok van 6 uur. En onze eerste gast is aangeschoven aan tafel. Dat is Karel van Genugten, voorzitter van de Stichting of Vereniging Sporen van Oorlog.
Stichting Sporen van Oorlog.
Ja, Karel, we hebben afgesproken dat we elkaar bij de voornaam mogen noemen. Ik heb netjes gevraagd. Hoe is die stichting ooit ontstaan? Sporen van de Oorlog.
Die stichting is ontstaan. Ik ben in 1990 of zo. En dat was de bedoeling van een aantal mensen om ervoor te zorgen dat we het monument Sporen van de Oorlog, mm-hmm. daar komen we straks nog nu ook op terug, en een aantal andere zaken, dat we die goed voor het daglicht wilden brengen, om te zorgen dat wij op die manier de Duitse inval kunnen blijven gedenken.
Ja. Hebben wij veel sporen van de oorlog in Mil, zeg maar?
Ja, onder andere het Peelkanaal natuurlijk, met kazematten. We zeggen altijd bunkers, maar het zijn kazematten.
Ja.
Want een bunker, dat is iets waar je in terugtrekt om te verschuilen. Maar dit zijn kazematten die ook een functie hebben in het verdedigen van het land. Mm-hmm. Dus dat is een hele belangrijke. Het is ook een cultuurhistorisch monument. Mm-hmm. Dan hebben we nog het spoor, Duitslijntje.
Ja.
Duitslijntje is natuurlijk ook ontzettend van belang.
Ja.
En hier komen dan een aantal dingen komen hier bij elkaar. Dat is het Duitslijntje met het Peelkanaal, de kazematten. En daar hebben we ook het aspergiemonument.
Ja. Dan breng je dat in kaart, hè, als stichting. Krijg je daar dan ook zeggenschap over? Als je dat gaat beheren, als je dat gaat vertellen van ja, dit hebben we.
De gemeente Mil heeft dat toen. Die wou daar geregeld hebben.
Ja, ja.
En die hebben Leo Hermaanse, toenmalig wethouder, die is voorzitter geworden van Sporen van de Oorlog. En die hebben daar nog een aantal mensen bijgezocht. Mm-hmm. Die samen die stichting hebben gevormd.
Ja, en hoe komt Karel van Genugten dan in aanraking met die stichting?
Op een gegeven moment zochten ze een nieuwe voorzitter. Mm-hmm. En toen Leo Hermaanse mij benaderd en gevraagd of ik de voorzitter wilde worden. Ik was toen ook nog wethouder.
Ja.
Dus er was de verbinding met de gemeente, die was ook wel belangrijk natuurlijk.
Ja. Ja.
Het is eigenlijk ook een instelling die door de gemeente gewild en gewenst is.
Ja. Een stichting die bestaat al sinds 1990.
Ja, dat weet ik niet precies.
We pinnen je niet vast op een paar jaar. Maar wat doen jullie door het jaar heen?
Het is natuurlijk door corona natuurlijk wat minder geworden, maar wij geven rondleidingen. We hebben een stuk of vijf rondleiders die zorgen dat rondleidingen gegeven worden.
Mm-hmm.
Daar kunnen mensen zich bij aanmelden. We zijn ook bekend bij Visit Brabant en hier bij de regionale recreatieve ondernemers.
Ja.
En er zijn ook nogal wat mensen die waren familieleden van voormalige oud-strijders die hier gelegerd zijn geweest.
Ja.
Die nog graag met hun familie hier een rondleiding krijgen. Maar het zijn ook personeelsverenigingen, het kan van alles zijn. Ja.
Maar weten jullie als stichting Sporen van de Oorlog, er is hier ook behoorlijk gevochten. We hebben een ontspoorde trein gehad. Als ik met jullie op pad ga met zo'n wandeling, dan worden dat soort zaken verteld?
Ja, dan meestal beginnen wij bij Fitland. Er staat een maquette. En daar kun je op zien hoe die verdedigingslinie, de peelraamstelling, hoe die in beeld is gebracht met de kazematten daarop.
Mm-hmm.
En vanuit die, dan wordt er uitgelegd van dit was het ongeveer. We gaan hier ongeveer, dacht ik, in Mil ongeveer een 55 kazematten van de ruim 200 in het hele gebied. En we hebben die gelukkig altijd zijn die goed beheerd. Dus we hebben die hele linie is nog in stand gebleven. Ook het Peelkanaal, wat een gegraven is als een anti-tankgracht.
Mm-hmm.
Die is vrijwel helemaal nog in oorspronkelijke staat. Verderop, richting België, daar zijn nogal wat kazematten weg.
Mm-hmm.
Of die zijn gesloopt en dergelijke. En hier is dat gelukkig niet gebeurd. En daar zijn we eigenlijk wel heel trots op. Ja. Dat we zo'n mooi monument midden in onze gemeente hebben.
Maar hoe komt het dan dat die kazematten hier wel zijn gebleven en dat ze elders dan verdwenen zijn?
Misschien stonden ze er elders meer in de weg. En hier is vroeger al, vrij vroeg in het bestemmingsplan geregeld, dat het schootsveld vanuit de raamstelling,
Peelraamstelling,
dat er vrij moest blijven. En daarom, en ja, dat is ook het historisch besef van een aantal mensen die in die Stichting Sporen van de Oorlog zaten, vonden het ook belangrijk om dat te bewaren. En ik weet nog dat de vroegere dijkgraaf, Lambert van den Berg, één kazemat had hij bedacht, die gaan we naar Overloon brengen. Die graven we hieruit en die zetten we op een wagen en die brengen we weg. En toen kwam er iemand en zei, nee, Lambert, dat gaan we niet doen. Die kazemat blijft hier staan. Inmiddels was het een oorlogsmonument geworden, dus had een behoorlijke status. Ja. En die ook niet meer aangetast mocht worden.
Was early one morning in May, I was down by the river, walking my way, I was looking behind all the flowers, and there he stood laughing and smiling for hours. Was early one morning in May.
After oh so many miles of flowers there,
he took my hand softly like I knew only he would, and I knew I would love him like I knew only I could. And the time passed that morning, and many days after, I can still feel him touch me, and I can still hear his laughter. Was early one morning in May.
I'll have to go, so goodbye my love, and know I'll be missing you.
But one night in September, he stood there before, and then he went softly, and I knew it was forever. When I walked down to the that river where I met him, I can still see his face now, and I know I can't forget him. Was early one morning in May. I'll have to go, say goodbye my love, and know I'll be missing you. But one night in September, was early one morning in May. Was early one morning in May.
U luistert naar Omroep Land van Kuik, Herman van Gaal, Frank Peters nog bij u tot aan de klok van 5 of 6 uur. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Onze studiogast tussen 12 en 1 is Karel van Genuchten, de voorzitter van Sporen van de Oorlog. Even rectificeren, Herman heeft het opgezocht. De Sporen van de Oorlog is niet opgericht in 1990, maar 10 mei 1995. Bij deze is terechtgezet. Je kunt ook niet alles weten, Karel. Toch?
Nee hoor.
Nee. Sporen van de Oorlog, er zijn ook al wat sporen hier in Mil. Het verhaal van dat die trein hier ontspoord wordt, hè? Hoe belangrijk is dat verhaal?
Nou, dat is op zich is een heel belangrijk verhaal, want dit is ook een vergeten slag. De slag bij Mil is een vergeten slag. En er wordt steeds meer aandacht aan geschonken. Mm-hmm. Ook oud-militairen die daar meer aandacht aan schenken. En als je weet hoe dit allemaal tot stand is gekomen, dat hier die trein kon ontsporen. Mm-hmm. Nederland die was al bedacht op dat de Duitse inval zou komen. Ja. En toen hadden ze de waren van plan om alle bruggen te laten springen, zoals die Duitsers binnen zouden vallen. Ja. Maar de militairen die de brug bij Gennep bewaakten, die werden door Duitse militairen die in Nederlandse uniformen kwamen, werden die overmeesterd. En zodoende is die brug niet ontploft.
Okay.
En toen stond er aan de andere kant, aan de Duitse kant, stond er twee terreinen klaar. Eén panzerterrein en eentje met manschappen. Mm-hmm. En daar zaten 800 manschappen in, dus dat was nogal wat. En toen kon die trein gewoon verder. En er waren nog geen mobiele telefoons natuurlijk, geen verbindingen. Nee. En als die verbindingen dan slecht zijn, toen kon die trein, die kon gewoon in één keer doorstoten zo naar Mil.
Ja.
Die kwam door waar het Peelkanaal ligt. Mm-hmm. Daar hadden ze een aspergestelling.
Ja.
Daar kom ik daar nog even op terug.
Ja.
Die aspergestelling die was niet opgesteld. En die trein kon gewoon terug. Er stond hier nog een Nederlands militair. En die zag die panzertrein langskomen.
Ja.
En zei, goh, ik wist niet dat wij zulke treinen hadden.
Nee,
dat was ook een Duitse trein. Dus die trein ging door. Die mm-hmm. ging helemaal door tot ongeveer bij de vliegbasis Volkel. Bij Zeeland.
Mm-hmm.
En ook die manschappentrein met 800 militairen, goed bewapend, die gingen zo door de linie. Die Duitsers die wilden eigenlijk aan hun manschappen in Duitsland aan de Duitse andere kant laten weten van, we zijn door de linie gebroken.
Ja.
Maar ook hun verbindingen waren slecht, dus dat ging niet. Dus toen dachten ze, we gaan die panzertrein, die sturen we terug om te zeggen, we zijn door de linie heen. Ja. Je kunt bij niet voorstellen hoe knullig dat toen nog ging.
Ja.
Maar in Nederland, inmiddels waren die Nederlandse militairen bij Peelkanaal ook wakker geworden. En die hebben toen die asperges opgesteld. En asperges, dat zijn eigenlijk spoorstaven die opgesteld worden in de richting waarvan de trein komt.
Ja.
En dan kon die trein zich vastrijden op die spoorrails.
Ja.
Toen hebben ze snel die asperges opgesteld. Ja. Die stonden dan wel schuin richting Duitsland.
Ja. Oh, die stonden de verkeerde kant op?
Ja, toen wel.
Ja, ja, ja.
Maar die panzertrein die kwam terug vanaf Zeeland om te gaan verwittigen aan de Duitse zijde van we zijn door de stelling heen. En toen reed hij op die spoorstaven en die werd eigenlijk gelanceerd. Het was inmiddels een lanceringrichting geworden.
Ja.
En toen ging die hele panzertrein op zijn kop.
Okay.
En die 800 militairen die zijn toen in Zeeland zijn die uitgestapt.
Ja.
En die vielen onze stelling, de stelling van Nederland, in de rug aan. En die hebben zo, al in Murfertijd hadden ze 17 van die kazematten veroverd. Die kwamen aan de achterzijde.
Ja.
En aan de achterzijde zat, die kon alleen maar opzij schieten en naar voren.
Ja.
Maar niet achter. Dus
eigenlijk ook knullig, hè, dat je dan een kazemat hebt en dat aan de ene kant dan dicht is, zodat je niet alle vier de kanten op kunt.
Ja, ze moeten er ergens uit kunnen.
Oh ja, ja.
Ja, ja, ja,
ja,
ja.
Boven zou ik zeggen dan. Maar, maar dat is eigenlijk wel grappig dat je dan inderdaad zegt van, nou, dat kunnen we ons niet meer voorstellen, dat je een trein terug gaat sturen om te vertellen van het is ons gelukt. Ja. We gaan even naar muziek.
Nou, Jurgis! It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Run it! Listen to this, Julia. Listen to this.
That's how it said. Not a Bob Sinclair track, you're fine. For a man called Q2B and Dalamon.
Yes, man.
Oh, yeah. Oh, yeah.
Yeah.
Till you can't sweat no more. Don't care if you reach or leave your pool. Wine and go down to the floor.
Wine, yeah.
DJ, give me some more. Tonight's the coffee out front. I'm not leaving till your body's done.
No girl looks sweet like you tonight. Every man had an eyes on you. Girl, you coming up with me tonight, right? You better believe my words. That a man will do you right.
Dan je denkt.
Met Herman Vergade, Frank Peters, nog beter dan de klok van 2 uur. Dan mag Herman plaatsmaken voor Helmoet Nabuurs en dan praten we verder. Onze gast nu is Karel van Genucht, de voorzitter van Sporen van de Oorlog. 10 mei 1995 opgericht. We hadden het over de kazematten, Karel. Maar jij zegt van, ja, ik eigenlijk uit eerste hand heb ik ooit gehoord hoe dat het er in de kazematten toe ging.
Ja. Nou, dat is natuurlijk. Er zaten meestal een stuk of 3 militairen in die kazemat. En om te zorgen dat ze er niet binnengeschoten werd, kon die alleen maar via kleine luiken. Ja. Kunnen nog bij die zichtkazemat van ons kunnen dat zien. Dat er maar heel weinig ruimte is waar frisse lucht binnen kan. Er zitten dan wel van die pijpjes.
Ja.
En dan hadden ze een molentje. En dan konden ze, die kinderen wel eens gebruiken voor speelgoed.
Ja.
En dan konden ze dan frisse lucht binnenkrijgen. Want je moet nagaan, als die militairen aan het schieten waren.
Ja.
Vaak met 3 mensen. Dan was zo'n ruimte in een mum van tijd vol met kruiddamp. Dus je schoot je eigen bijna buiten, want het was niet te harde.
Ja.
Een toilet was er niet, er waren geen douchegelegenheden, er was helemaal niks.
Nee.
Je zat er met 3 man bij elkaar en in die tijd, in die aantal uren dat je daar binnen zat, dan zal het wel eens dun door de boek gelopen hebben.
Ja.
Want maar ze konden nergens naartoe, ze konden er ook niet uit.
Nee. En hoe zat dat dan? Ja, als soldaat ging je zo'n kazemat in. En dan was de opdracht van, nou, de komende 5 uur steekt jullie kazemat. En over 5 uur komt er aflossing of hoe ging dat?
Nou, dat zal er wel geweest zijn. Maar in de tijd dat er in die paar dagen dat hier flink gevocht is.
Ja.
Ja, dan kwam je de kazemat niet meer uit natuurlijk.
Helemaal niet meer?
Nee. Nee.
En hoe deed je dat met voedsel dan? Of was dat dan als het ook pas dat was gedaan?
Dat was helemaal geen probleem, want dan deed je het maar zonder.
Zo, jouw schoonvader heeft deze kazemat gezet.
En mijn schoonvader die is al vrij vroeg met de mobilisatie is hij opgeroepen. En toen moest hij ook in een van die kazematten. Toen zat hij in Landhorst.
Mm-hmm.
En in Landhorst daar is die inval niet geweest. Want ze keken altijd waar het makkelijkste de inval plaats kon vinden.
Mm-hmm.
En Milde was natuurlijk interessant in verband met de spoorlijn en met de wegen die hier liepen.
Mm-hmm.
En die zat, maar als er dan niks te doen was verder, ze hebben nog wel had mee gegraven aan Peelkanaal. Ze hebben mijnenvelden gelegd en ze hebben prikkelgraafversperringen aangelegd. Want het is natuurlijk een hele brede linie waar van alles plaatsvond. En de rest van de tijd, mijn schoonvader was een boerenzoon.
Ja.
En dan gingen ze gewoon bij een boer in de buurt gingen ze wat werken.
Ja, ja.
Ja, daar ging er allemaal heel relaxed aan toe.
Er zijn geen Duitsers, dus we kunnen wel even mee op land gaan werken.
Ja.
Hoe lang heeft die slag om Mille eigenlijk geduurd?
2 dagen.
2 dagen?
Nee. En mijn schoonvader, die zat dan in die kazemat. En die hoorde op een gegeven moment dat er die Duitsers voorbij waren.
Ja.
En er werd er een van hun mensen werd op pad gestuurd om munitie te halen. Want zij hadden wel geweren, maar ze hadden geen kogels. En dat is toch hinderlijk.
Ja.
En uiteindelijk zijn die daar gebleven. En een aantal die zijn met mijn schoonvader, die zijn nog proberen weer voor de Duitsers te komen. Want ze dachten, dan houden wij ze wel tegen.
Ja.
En tot Veghel is hij nog, bij de Zuid-Willemsvaart, is hij nog mee met die met zijn ploeggenoten is geprobeerd daarbij te komen. En toen zijn ze uiteindelijk krijgsgevangen gemaakt. Maar er waren toen al jongens, Nederlandse jongens, die dachten, ik ga hier naar een boer, ik trek een overal aan en voor mij is de oorlog voorbij.
Ja, ja. Maar eigenlijk als je dat zo hoort, hè, en met alle respect voor al die mensen, het ging er toch ook gewoon aan, sommige momenten ook knullig aan toe. Als je wel een geweer hebt, maar je hebt geen kogels, wat doe je dan in zo'n kazemat?
Nederland had werkelijk niks, maar we kwamen ook uit de tijd van het gebroken geweertje, dus ontwapening. En we hebben in die zin heel slecht opgelet.
Ja.
En Nederland hoopte, net als in de Eerste Wereldoorlog, weer neutraal te blijven. En die dacht, dan gebeurt er niks.
Nee.
Dus er werd niet bewapend. En je kunt nou zien, nu gaat Nederland wel weer flink bewapenen.
Ja.
Maar dat was toen helemaal niet aan de orde.
Nee.
Dus ze zaten met bijna niks.
Nee. Maar als jullie die verhalen vertellen, ja, dan moet je de mensen jullie toch ook af en toe met ongeloof in de ogen aankijken.
Ja, die denken dat het niet kan. In de huidige, of in toendertijd, dat het onmogelijk is dat er zo slecht georganiseerd was.
I don't find any joy anymore from the same old cycle. Before, from all to zero, where did I go? Between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. I've never been good at crying, always wanted to be the tough type.
Goedemorgen, Land van Kuik. Was
Doe
vanmorgen.
Maar goedemiddag.
Ik ben nog niet klaar met...
Okay, sorry.
Goedemorgen, Land van Kuik was vanmorgen tussen 9 en 12.
Ik zeg net wijken er heel goed. Ja, dat is perfect.
Nu zit goedemorgen, goedemiddag, Land van Kuik. Met Herman van Galen, Frank Peters. En als je van ons gewend bent, ook wij stekkelen wel eens op de radio, Herman. Onze gast is Karel van Genucht, de voorzitter van Sporen van de Oorlog. Tijdens de muziek zeiden we, ja, maar er zaten hier op een gegeven moment 10.000 soldaten. En opeens waren er 7.000 weg. Dat is eigenlijk ongeveer goed, toch? Of niet?
Ja, dat klopt.
Hoe zit dat verhaal in elkaar?
Nou, er waren binnen die militaire orders waren ook verschillen van mening. En eigenlijk was die peilraamstelling maar een vertragingslinie. In wezen was heel West-Brabant of heel Brabant... En Overijssel en Drenthe, alles in Oost-Nederland was eigenlijk al opgegeven. Mm-hmm. Het moest zoveel mogelijk vertragen.
Ja.
En ik heb wel eens een beetje een wrang gevoel van... dan denk ik dat hier nog mensen moeten sneuvelen. Dat ging alleen maar om die Randstad. De vesting Holland, die moest verdedigd worden.
Mm-hmm.
En op het laatst van de mobilisatie... toen werd er van de 10.000 mensen die hier zaten... is natuurlijk enorm veel...
In deze omgeving?
In deze sector.
Ja.
Mil, Langemom en dergelijke. Mm. Die zaten bij boeren in schuren en kippenhokken. Die waren overal geleverd. Die hadden ook tenten natuurlijk. Dus er was een enorme impact had dat op de bevolking.
Mm.
Maar toen die militairen weggingen... 7.000 gingen er weg van de 3.000... En die namen ook nog de beste materieel mee. Ja. Dus we hadden hier bijna niks meer over. Ja. We hadden nog een aantal kanonnen. Die stonden in Delft in een museum uit 1880. En die hebben ze bij het Atrium Monument, daar vlakbij Langem, of halfweg tussen Langenbom en Mil, neergezet. Mm-hmm. En die stonden richting Duitsland en die hebben ze gekeerd. Ja. Want toen die Duitsers dus de linie door waren, toen moesten die kanonnen anders gericht worden. Ja. En die hebben dus over de Nederlandse manschappen die 800 militairen, die Duitse militairen beschoten.
Okay.
Dus dat is een heroïsche daad is dat geweest.
Ja, ja.
Om met zulk materiaal dan toch nog die Duitsers terug te hebben kunnen dringen. En daar hebben ze toen nog voor een gedeelte gered.
Ja, ja. We hebben hier die slag bij Mil gehad. Hè. Zijn er veel mensen gesneuveld, Karel, in die tijd?
Ik meen dat hier 40 of 50 militairen zijn gesneuveld. Mm-hmm. En er waren 20 burgerslachtoffers.
Oké. Okay. Maar daar hebben we nou, daar is nu een monument voor, toch, of niet?
Ja.
En staat dat hier in de Acacia?
Acacia, met de dodenherdenking, dat was gisteravond. Er worden al die namen genoemd van die mensen die hier gesneuveld zijn.
Ja.
En dat was gisteren natuurlijk een mooie weer, maar het was ook een indrukwekkende gebeurtenis.
Jij was daarbij?
Ja.
Jij was erbij. Wordt dat nog goed bezocht? Als je nou kijkt, zo'n dodenherdenking in Mil, of Old Places, zeg ik dan, hè, dan... Wat zit daar dan nog aan mensen? Of hoe moet ik dat zien? Ik ben 20 jaar geleden ooit bij zo'n dodenherdenking geweest. En toen dacht ik van ja, er zit ook bijna geen jeugd, hè?
Dat was nu wel. Ja, het wordt ook anders georganiseerd. Vroeger was het nogal een militaire beweging.
Ja, ja.
Maar nu wordt het door de jeugd, de scholen van Langenbom en Sint-Hubert. Die hadden nu de organisatie en ook de Welpen.
Ja, Schouting.
Schouting, ja. Goed zo. Die waren erbij en die leggen ook bloemen. En Sint-Hubert, de...
Schilde.
Gilde, dankjewel.
Ja.
Het gilde was erbij. En ja, dan wordt het toch een hele officiële herdenking. En ik vond, er zijn ook goede toespraken. Mm-hmm. En ik vond, ik denk dat er gisteren toch wel een paar honderd mensen waren.
Oh, dat is mooi.
Ja, het was echt heel, heel, heel veel. Ik vond het indrukwekkend.
Ja. De toespraak, die was eigenlijk van Willy Sweens.
De belevenis van Willy Sweens werden we daar verteld.
In het hele land van Kuik, hè?
Ja.
Die niet alleen in Mil, maar in alle dodenherdenkingen hebben de mensen van het college hebben daarvoor gelezen. Ja. Dat is wel indrukwekkend.
Ja. Willy die is een van de mensen die met 6 jaar was die inval. En die heeft het nog zelf beleefd. Mm-hmm. Wij kunnen alleen maar verhalen doorvertellen. Maar hij heeft echt een beleving daarbij.
Ja, het is ook opgeschreven in een boek. Hè. Het zijn 75 verhalen van de oorlog of 70 verhalen van de oorlog. En een van die verhalen in dat boek is het verhaal van Willy Sweens. Hoe hij als 6-jarige aan de hand van zijn vader meeliep. En op een gegeven moment in de gaten kreeg van... Er is toch meer aan de hand dan dat we echt in de gaten hebben. Dat gezegd, dus dat was gisteren. Dan hebben we nog die 10.000 mensen hebben gehad. Het artilleriemonument, dat staat daar zeg maar tussen Langenboom, Zeeland, Mil.
Tussen Lange en Mil in. Ja. Ik durf die weg, bij de Kruisstraat is dat.
Ja, deze. Het is net niet aan de Langenboomse weg, want dat was misschien wel mooier geweest. Maar dat zal niet het punt zijn. Dus,
nee, dat was niet het punt.
Nee,
is daar nou speciaal voor gekozen om dan ook dat daar neer te zetten? Of stond dat ding er al eigenlijk in die omgeving?
Nee, daar hebben die kanonnen gestaan.
Oh, die hebben daar ook daadwerkelijk gestaan?
Die hebben daar daadwerkelijk gestaan. En die hebben toen met die kanonnen, heb ik al verteld, die hebben dus die Duitsers nou weer teruggedreven. En toen zijn er ook weer een aantal kazematten zijn weer door Nederlanders veroverd. En uiteindelijk kwamen toen, in de tweede dag, kwamen die Stukas.
Ja.
En dat zijn Duitse jachtboomwerpers. Ja. En die begonnen de Nederlandse linie te bombarderen en de kazematten te bombarderen en te beschieten. En toen waren de mensen hier zo gedesoriënteerd... dat er van enige communicatie onderling helemaal geen sprake meer was.
Nee, toen liepen ze eroverheen.
Ja, toen liepen ze eroverheen, ja.
Freedom come, freedom go. Tell me yes and let you tell me no. Freedom never stay long. Is a debutante, pillars of society. Living in a mansion somewhere in the country, and another in Chelsea.
this little sweet girl, pretty as a sunny day. Freedom never does do what she doesn't want to. Freedom never has to pay. Freedom come, freedom go. Tell me yes and let you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom walk, freedom stay. Freedom love and let you pass away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom is a name and freedom is a nature running all around the town. Everybody wants to and everybody tries to, but nobody can hold it down. Freedom is so kind and freedom is so gentle. Freedom is a happy day. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom come, freedom go. Tell me yes and let you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along.
Karel van Genuchten is onze studiogast, voorzitter van Sporen van de Oorlog. Karel, jullie hebben een aantal monumenten onder jullie beheer, zeg maar, neem ik aan. Hoe vaak moet daar nou onderhoud aan gepleegd worden? En wordt dat nou nagekeken? Of gewoon dat ligt daar en het is prima?
Nee, er is ook niet zoveel onderhoud aan. Het is van belang dat de begroeiing weg wordt gehouden. Mm-hmm. Daar is onder andere bij die loopgraven die weer gegraven zijn bij het Aspergiemuseum.
Ja.
Aspergiemonument.
Ja.
En bij het Atteriemuseum dat een beetje schoon wordt gehouden. En ja, daar is het belangrijkste. En dat doet de gemeente.
Ja, en die krul die daar ligt bij de Spoorstraat. Hoe is dat idee ontstaan om die daar neer te leggen? Daar is nogal wel discussie over geweest, zeg maar, toen hij er kwam liggen. Wat het was, wat het voor moest stellen. En uiteindelijk is het gewoon, zeg maar, ingeburgerd, toch?
Ja.
Ja.
Het is een monument. En het staat precies op de lijn van het Duits lijntje.
Mm-hmm.
Dus ja, in die zin. Je kunt ook denken van, oké, hier is ook een trein ontspoord. Want zo kan de trein natuurlijk niet rijden, zoals je mocht gelopen is.
Nee, want die trein is ontspoord daar in de buurt van de Wissel of iets verder?
Nee, verderop.
Verderop.
Verderop. En daar is ook Aspergiemonument.
En daar is hij ook echt...
En daar is hij ook echt ontspoord.
Ja. De monument dat er nu staat daarbij bij de Spoorstraat... dat geeft eigenlijk aan, dat is daar ook neergezet om duidelijk te maken van... hier is het gebeurd.
Nee, dat denk ik niet. Het is een verbeelding, maar dat is met kunstenmakers of kunstenaars altijd... Je moet iets verbeelden. En ik denk dat dit een verbeelding is. Ik heb de uitleg van de maker van het kunstwerk niet gesproken. Dus, maar ik denk dat het gewoon een verbeelding is van zijn gedachten die hij daarbij had.
Ja. Als mensen nu belangstelling hebben om zeg maar, wat er in Mail is gebeurd tijdens de oorlog... en ze willen dat graag ervaren, dan kunnen ze bij jullie terecht voor een wandeling, voor een moeten ze dan zijn?
Dan kunnen ze contact nemen met Theo Peters, dat is de secretaris. En die kijkt dan wie er van de rondleiders tijd heeft om die rondleiding te doen.
Het is echt een wandeling?
Het is echt een wandeling.
Ja, en hoe lang duurt zo'n wandeling? En moet je een beetje goed te been zijn of kun je ook met de rollator?
Het kan ook deels met de rollator. Mm-hmm. En daar houden we rekening mee. Kijk, ja. als mensen bepaalde verwachtingen daarvan hebben, of die willen maar een uur, of die willen nog korter, ja dan houden we het korter.
Ja, ja. En nog een hele interessante vraag. We hadden het net over Willy Sweens. Er schijnt daar achter het voetbalveld, daar schijnt een boom te zijn, of een boom, daar schijnt iemand ingezeten te hebben die daar heeft zitten schieten of zo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Corrigeer me als het niet goed is. Hè. En wij zijn wel eens ooit op zoek geweest naar die boom. En toen zei Willy Sweens, zei toen op een gegeven moment, ja, zegt hij, die echte boom, dat weten we niet precies. Hij zei, maar we hebben in deze aangewezen dat die is. En dat vond ik wel, eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Hij zei, want het gaat eigenlijk niet precies om de boom, maar het gaat om het verhaal wat erachter zit.
Ja.
Ken jij dat verhaal?
Ja, dat verhaal ken ik wel. Kijk, toen die militairen nog tijdens mobilisatie moesten geoefend worden.
Ja.
En dan moest er gekeken worden van, als we op die manier schieten en als we gericht schieten, van hoe ver komen onze kogels dan?
Ja, ja.
En er zat er iemand in je boom en op zijn uitkijkpost. En die kon dan melden van, je moet zus richten, je moet zo richten om uiteindelijk goed te kunnen schieten. En zo is er ook een kind door eigen vuur doodgeschoten. Of niet doodgeschoten, is wel geraakt, mm-hmm. en die is gewond geraakt. Mm-hmm. En toen zaten die ouders die zaten in de kelder, die waar haar zich verscholen.
Ja.
Maar dan denk ik ook weer van, hier klopt iets niet. Want toen was de oorlog nog niet, of het was net voor dat die oorlog uitbrak.
Ja.
Maar die is in ieder geval gewond geraakt. Ja. En uiteindelijk, omdat er geen bereik was van een dokter of iets dergelijks, is die gewoon doodgebloed.
We zijn bijna door het eerste uur heen met Karel van Genuchten, voorzitter van Sporen van de Oorlog. Karel, tijdens de muziek zei je, één ding is nog belangrijk om even te benadrukken. De wederopbouwboerderijen. Nou, dat moet je even uitleggen.
Ja, het begint ermee dat er hier heel veel schade was. Heel veel schade. Onder andere, daar weet denk ik iedereen wel, het bedrijf van hout. Mm-hmm. Dat is in de brand geschoten, was helemaal vernield. En er waren ook een 20 of 50-tal boerderijen die in brand geschoten waren. Mm-hmm. En voor een deel ook door Duitse militairen, die gooiden een handgranaat naar binnen. Ja. En die boerderijen die brandden af. Want die waren bang dat er nog militairen verborgen zaten.
Ja, ja.
Dus de schade die was hier heel groot, ook aan woningen. Er waren heel veel mensen die waren inmiddels dakloos geworden. Mm-hmm. En daarom wil ik ook wat vertellen over die wederopbouwboerderijen. In 1940 zijn ze meteen begonnen met de boerderijen op te bouwen. En die boerderijen, die ziet er heel veel inmiddels, die zijn allemaal herkenbaar aan een rood pannen dak. En die zijn gebouwd volgens de Delftse school. Mm-hmm. Er zit wel wat verschil in grootte. Vroeger waar Koos van het Hof woonde, dat was de grootste boerderij. Mm-hmm. En die boerderijen zijn herkenbaar, want in de gevel zit overal een schildje in. Een mooi schildje. En in dat schildje daar staat de Nederlandse leeuw op. Maar het bijzondere is, die Nederlandse leeuw, die kun je zien, die staat in vlammen. Dat is mm-hmm. de moeite waard om eens naar te kijken. Ja. Want Nederland was in oorlog.
Ja.
Die leeuw die droeg ook geen kroon. Normaal heeft de Nederlandse leeuw die heeft de kroon op. Maar ons koningshuis was gevlucht, dus hij had geen kroon.
Nee.
En normaal heeft hij ook een bundel pijlen in zijn hand.
Ja.
Heeft hij ook niet.
Nee.
Hij staat er met lege handen. Mm-hmm. Want zijn leger was weg.
Ja.
Dus dat is wel, vind ik wel heel monumentaal. Ook die boerderijen die hier allemaal...
Zijn er daar veel? Ik
ja, daar zijn er nogal wat.
Ja?
En ze zijn allemaal makkelijk te herkennen. Als je bijvoorbeeld bij de Molendijk... Als je, daar staan er verschillende.
Ja, ja. Maar ze zijn eigenlijk meteen in de oorlog... nadat die boerderijen afgebrand waren van... kan die bommen... We gaan meteen weer aan.
Ze zijn begonnen met die wederopbouw. Ja, dat moest wel iets gebeuren natuurlijk. Die boeren die moesten ook weer verder.
Ja, ja. Maar was daar materiaal voor dan in de oorlog?
Dat was het toen.
Ja, dat was het.
Ja.
We gaan dit eerste uur afsluiten. We zijn tot aan de klok van, 5 uur bij u, ga ik vanuit. Dat we tot 5 uur hier zijn. Ja, natuurlijk zijn we tot 5 uur, dat weet ik gewoon. Maar toen heeft Tech niet weet, maar dat weet ik wel. Natuurlijk weet ik dat wel, anders zou ik niet hier zijn. Karel, hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn het eerste uur... om de aftrap te doen van deze 5 mei. 5 uur op 5 mei, daar gaan we vanuit. We gaan naar de muziek, naar de reclame, naar de... berichten naar de reclame, naar de muziek en dan zijn wij weer terug.
I picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. And when I feel good, I sing. And the joy it brings makes me feel good.
Good.
When I feel good, I sing of the joy it brings.
Zodat wij samen